Yes.
Well, welcome to my session. We've all had lunch and now we're going to talk about fasting.
Welkom bij deze sessie. We hebben allemaal lunch gehad. Nu gaan we praten over vasten.
I fast every night.
Ik vast elke nacht.
The moment I sleep to the moment I wake up. Okay, well. Thank you for coming this afternoon.
Dankjewel dat jullie gekomen zijn deze middag.
As you guessed, I quite like to have fun when I teach.
Zoals je wel kunt raden, denk ik, hou ik ervan om wel een beetje lol te hebben onder het tijdens het onderwijs.
Because I've been involved in some a lot of serious Christianity, you know, deliverance, healing, counseling people's lives, and so God's given me a sort of a crazy sense of humor. We're going to have some fun this afternoon. Amen.
In ieder geval betrokken bij een hoop serieuze zaken ook, zoals bevrijding en dat soort dingen. En toch heeft God me ook gewoon gegeven om lekker ook gewoon lol te hebben, zeker bij onderwijs en dat soort dingen.
So we're going to talk about fasting. It's a really misunderstood subject in the church today.
We gaan spreken over vasten en dit is een onderwerp wat vaak waar veel misverstanden over zijn in de kerk vandaag.
Now I can, I don't want to offend anyone, but is there any Catholic people here?
Nou, ik wil niemand.
Being Catholic.
Is er niemand? Is er iemand hier katholiek? Want ik wil op zich niemand.
I was brought up Catholic.
Geen aanstoot geven of zo. Maar ik ben katholiek opgegroeid.
For first 40 years of my life.
Eerste 40 jaar van mijn leven.
And we used to have to fast from meat in Lent, or fast from something, and so.
We moesten vaak vasten ergens op, bijvoorbeeld op vlees of.
I loved bread when I was a child. I still love bread.
Ik was gek op brood als kind en nog steeds eigenlijk wel.
So I fasted from bread.
Dus ik vastte dan van brood.
But I put bread in the toast and it was toast, so I had toast.
Dan deed ik brood in de toaster en dan is het toast.
Okay. That wasn't bread. That was toast. That was something
brood.
Different. Okay.
Dat was toast. Hè? Dat is wat anders.
So I think I didn't have a very good idea about fasting when I was young. Huh?
Ik had dus niet echt een heel goed idee over vasten toen ik nog jong was.
But we want to talk about that today because we want to discuss it and see how beneficial it is to us.
Nou, we willen hierover spreken vandaag en we willen er gewoon over praten samen en zien wat de voordelen zijn van vasten vandaag de dag.
Some of you are probably like me, you're looking at me and say, what does he know about fasting?
En misschien kijk je dan naar mij en zeg je van, wat weet jij nou over vasten?
Okay.
Ja, ik ken jullie denken gedachten wel, hoor.
Well, I am just short for my weight, that's all.
Ik ben gewoon een beetje kort voor mijn gewicht, dat is alles.
I went to the doctor, he said, I'm not worried about your weight. He said, I'm worried about your height. You should be 7'4" for your weight.
Ja, de zorg is juist over de lengte, niet over het gewicht.
Okay, but when we look at the scriptures, when we look at the Bible, we see that fasting was a regular lifestyle.
Ja, als we kijken gewoon naar de schrift, als we lezen, dan zien we dat vasten een normale levensstijl was voor mensen.
Israel, under the old covenant in the Old Testament, were required to fast at least once a year as a nation on the Day of the Atonement.
Ja, Israël onder het oude verbond was verplicht eigenlijk om elk jaar in ieder geval één dag te vasten, namelijk op de grote verzoendag.
And we see many biblical characters, Moses, David, Elijah, many others, having a lifetime of prayer and fasting.
Ja, we zien vele Bijbelse figuren zoals Mozes, Daniel, allerlei figuren die een levensstijl hadden waarin ze vaak vasten.
Probably the most well-known fast in the Bible was probably Daniel when he was in captivity.
Ja, de meest bekende vast misschien uit de Bijbel wel is die van Daniel toen hij in gevangenschap was.
We see Daniel 10 where Daniel fasted for 3 weeks.
We zien in Daniel 10 waar Daniel 3 weken lang vast.
And in verse 3 he said, I ate no pleasant food with my mouth.
In vers 3 zegt hij, ik nam geen genoegelijke spijzen tot mij.
And did not anoint myself for the whole 3 weeks.
En ik heb me voor die 3 weken niet gezalfd.
We know that when we read after Daniel's fast, he had an angelic encounter.
En als we doorlezen, na deze vaste tijd had hij een ontmoeting met een engel.
In the New Testament we see the Lord fasting.
In het Nieuwe Testament zien we dat de Heer zelf ook vast.
As I mentioned immediately this morning after his baptism in the Holy Spirit took him out in the wilderness where he fasted for 40 days.
Vanmorgen in de bijeenkomst vertelde ik ook al hoe de Heer Jezus gedoopt werd, de Heilige Geest kreeg en toen de woestijn inging en hij vastte daar 40 dagen.
And so fasting was a regular lifestyle of the Lord.
Vasten was een normaal deel van zijn levensstijl.
Two major things happened to the Lord. The first was when the Holy Spirit ascended upon him.
Twee belangrijke dingen gebeurden hier. Het eerste is dat de Heilige Geest op hem kwam.
And secondly, after that happened, he went out into the desert and fasted for 40 days in preparation for his ministry.
En als tweede, hij werd in de woestijn geleid en hij vastte 40 dagen als voorbereiding op de bediening waarin hij zou gaan wandelen.
Where he had an encounter one-on-one with Satan.
En hij had tijdens die 40 dagen een ontmoeting met Satan, één op één.
Because of the Lord's time of preparation and fasting, he defeated Satan.
En vanwege die tijd van voorbereiden en van vasten overwon hij de vijand, overwon hij de duivel.
We read in the book of Acts, the early church.
We lezen in het boek van Handelingen over de vroege kerk, de eerste kerk.
Fasting was a regular lifestyle.
En vasten was ook daar een normale levensstijl.
And often when they fasted to appoint people, sending out elders, it was a regular part.
Bijvoorbeeld dat ze vasten samen tot een bepaald punt en dan mensen uitzonden. Het was iets wat normaal was in het leven.
As we read through church history, we see a good example was the Wesley brothers, John and Charles Wesley.
Als we in de kerkgeschiedenis ook kijken, zien we allerlei voorbeelden, bijvoorbeeld John en Charles Wesley.
In fact, they fasted regularly, but they would not ordain any man into ministry unless he was fasting 2 days a week.
Ja, zij vasten zelf heel regelmatig, maar het was zelfs zo dat zij niemand in de bediening toelieten, tenzij ze 2 dagen per week minimaal vasten als normale levensstijl.
And Wesley's ministry, those men had to fast Wednesday and Friday.
Bij de bediening van de Wesley broers moesten ze altijd woensdags en vrijdags vasten.
And Wesley's regarded this as normal part of Christianity.
En dat beschouwde John Wesley als een normaal deel van het christendom, van christelijk leven.
In fact, the Bible says in Matthew 6:16.
Matthäus 6 vers 16 zegt.
Jesus speaking, he starts with when you fast.
En Jezus spreekt daar en hij zegt wanneer je vast.
So bottom line is here, folks, fasting is not if, maybe, it's when. It's something we should be doing regularly as part of our Christian walk.
Oftewel, vasten is dus niet als, misschien wel. Nee, vasten hoort een normaal deel te zijn van je christelijke wandel.
So I want to define what fasting is.
Okay, ik wil gewoon even vaststellen, wat is vasten dan eigenlijk?
Fasting is abstaining from food for spiritual purposes.
Vasten is het je onthouden van voedsel vanwege geestelijke redenen.
And the whole key to do this is to do it in secret before the eyes of the Lord.
En het grote geheim om dit te doen is om het te doen in het verborgene voor de Heer.
We don't want to be like the Pharisees where they dressed up, they put ash cloth on and they made a spectacle of fasting.
We willen het niet doen zoals de Farizeeën dat deden, waarbij ze zich helemaal opdoften erbij en zichtbaar maakten dat ze aan het vasten waren.
They did that openly to get the praise of man, not to get the praise of God.
Ze deden dat openlijk omdat ze namelijk de goedkeuring van mensen wilden erover en niet die van God.
In fact, Isaiah 58 speaks about fasting. A lot of Isaiah 58 speaks of fasting.
Een groot deel van Isaiah 58 spreekt ook over vasten.
And so the key to fasting, it's like prayer. It must be God initiated and God ordained.
En ja, wat vasten moet zijn, net als met gebed, het moet door God begonnen worden en het moet door God aangesteld zijn. Het moet bij God vandaan komen.
To have those two things, to have an effective result.
Om dus effect te hebben om het te doen zoals God het wil.
And another good definition for fasting is it's an invitation from God.
En iets anders over vasten, het is een uitnodiging van God.
And so as I say, we're just going to clarify some things today.
Ik wil een aantal dingen gewoon duidelijk maken, verduidelijken.
In the Bible there's 3 main types of fasting mentioned.
In de Bijbel worden 3 belangrijkste soorten vasten genoemd.
Number 1, which we would probably call it a normal fast.
Als eerste iets wat we dan kunnen noemen een normale vaste.
Which is commonly called a water fast.
Wat vaak ook genoemd wordt een watervast of een watervasten.
Matthew 4 verse 2.
Matthäus 4 vers 2.
Jesus after he fasted 40 days and 40 nights.
Daar wordt geschreven over Jezus nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had.
It says he then became hungry.
En toen kreeg hij honger.
Isn't that interesting?
Is dat niet interessant?
He didn't say during the fast.
Er staat dus niet gedurende de vaste tijd.
It's after the fast.
Maar na de vast.
So what am I saying here? That is a God-ordained fast, and God gives us the grace to get through it.
Dus wat je hier ziet, het is een door God gegeven vast, en God geeft ook de genade om er doorheen te gaan.
Jesus did not eat any physical food during those 40 days.
Gedurende die 40 dagen at Jezus helemaal geen voedsel.
But he did drink water.
Maar hij dronk wel water.
Okay, and so that's the normal or water fast.
Dat is dus een normale of water vast.
The second type of fast we can undertake is what we call the absolute fast.
En het tweede soort vasten die je zou kunnen doen is wat genoemd wordt een absolute vast.
This is a very dangerous type of fast.
Dit is een gevaarlijke vorm van vasten.
The maximum you can do it is 3 days.
En je kan het niet langer doen dan 3 dagen.
And it's 3 days without eating and 3 days without drinking.
Dat is dus 3 dagen zonder eten en 3 dagen zonder drinken.
Acts 9 verse 9, Paul had one of those fasts after the Damascus Road experience.
In Handelingen 9 vers 9 wordt geschreven over Paulus die na die ervaring op de weg naar Damascus zo'n vaste had.
The body can go long periods without food, but not without water.
Je lichaam kan heel lang zonder voedsel, maar niet zonder water.
I think I've got it right. I think the body is composed like 90% liquid.
Ja, als ik het goed heb, het lichaam bestaat voor iets van 90% uit water eigenlijk. Uit
so three days maximum, then you must start drinking, otherwise you are going to do yourself some physical damage permanently.
Je kan dus 3 dagen zonder drinken doen, maar dan moet je gaan drinken, anders zul je zeker blijvende schade aan je eigen lichaam veroorzaken.
Both Moses and Elijah did absolute fast.
Zowel Mozes als Elia deden een absolute vast.
It's kind of interesting that both Moses and Elijah had a supernatural ending to their life.
Het is wel interessant dat zowel Mozes als Elia een bovennatuurlijk einde van hun leven hadden.
It was interesting, Moses was actually buried by God.
Weet je dat Mozes zelfs door God zelf begraven is?
And of course Elijah went to heaven in the fiery chariot.
En natuurlijk ging Elia naar de hemel met die vurige paarden en wagens, wagen en paarden.
If you go on this 3-day absolute fast, you have to be very certain, okay?
Maar als jij echt denkt dat je 3 dagen op een absolute vast moet gaan, moet je het zeker weten.
3 days maximum.
En dan moet je weten, 3 dagen is het maximum.
Otherwise, you can permanently damage your organs, maybe die.
Anders kan je echt permanente schade aan je organen krijgen of zelfs sterven eraan.
The third type of fast is what we call the partial fast, or commonly known as Daniel fast.
De derde vorm van vasten die ik wil noemen is een gedeeltelijke vast, of wat ook vaak genoemd wordt een Daniel vaste.
And so with Daniel's fast, it's fasting from certain kinds of foods.
Wat Daniel deed bij zijn vasten is dat hij vastte van bepaalde soorten voedsel.
That's the one that I do the most of.
En dat is het soort vasten wat ik zelf het meeste doe.
I've tried to do a lot of the normal fasts, but I've never lasted 40 days. I have to be honest there.
Ik heb vaker die gewone vaste, watervast geprobeerd, maar om heel eerlijk te zijn, het is me eigenlijk nooit gelukt om echt 40 dagen helemaal op die manier te vasten.
But you know, the partial fast with the Daniel fast is great value, especially when it's inconvenient for you to undertake a normal fast.
Die Daniel vast of die zeg maar beperkte vaste is van heel grote waarde.
People outside doing hard physical work or something like that can still function on a Daniel fast. Ja,
en dat heeft een heleboel impact, met name ook als je ondertussen gewoon moet werken. Mensen die veel fysiek werk doen, die hebben wel degelijk heel veel impact van een Daniel vaste als ze dat doen.
I have tried all those sorts of fasts.
En ik heb al deze soorten vasten geprobeerd.
And for me, the normal fast, I lose a lot of my strength.
Maar bij mij, als ik een normale vast doe, dan verlies ik gewoon heel veel fysieke kracht.
And so the one I pick is the Daniel fast.
En degene die ik dus het liefste doe, is een Daniel vaste.
Yeah, you might be led to try different ones, okay?
Maar het kan zijn dat jij geleid wordt om andere vormen van vasten ook te proberen.
And it all depends on what you do. If you have a sedentary lifestyle, I think you can probably do the normal fast 40 days. But if you're outside working and those sort of things, and you have to be sharp in your mind, you have to work out which works best for you, okay?
Als je dus een zittend beroep hebt bijvoorbeeld, dan is het aanzienlijk doelbaarder om een volledige vast te doen, gewoon een watervast, dan als je bijvoorbeeld buiten moet werken of iets dergelijks. Dus je moet daar gewoon
in zoeken. There's a real key here. If you're going to fast, you must check it out with the doctor, okay? Some people like diabetics need certain foods a day. You know what I mean?
Het kan zelfs verstandig zijn om het even te overleggen met je huisarts als je wil gaan vasten, om zeker te weten van oké, wat ik ga doen, is dat gewoon mogelijk met mijn fysieke gesteldheid. Als je bijvoorbeeld diabetes hebt, dan moet je daar echt rekening mee houden.
So we have to be wise.
Dus we moeten wijs zijn. Dat is eigenlijk de boodschap.
If you do just the normal fast, the water fast.
Yes.
And you do it for more days. Is it not hard to that other people do know that you're fasting because your colleagues
don't make a big show of it. You know what I mean?
De vraag was repeat the question first.
Sorry.
De vraag was maar als je meerdere dagen vast, dan komen mensen daar toch snel achter. Dus dan weten mensen het wel. En het antwoord is in ieder geval het is in ieder geval dat je er niet een heel ding van maakt. Dus je doet het in ieder geval niet voor de mensen.
Fasting is actually more common than we think in people's lifestyles. You know what I mean?
Vasten is veel normaler in de levensstijl van veel mensen dan we misschien wel vaak denken.
A lot of people who are vegetarians are very virtually fasting from meat. You know what I mean?
Vegetariërs vasten bijvoorbeeld altijd al van vlees.
I think it's become more acceptable today.
Het is tegenwoordig meer en meer acceptabel om te vasten.
But if I would just say, look, I'm just going off this food for a while, and particularly in America with such a fast food society over there. You know what I mean?
Maar je kan dus gewoon zeggen van ik eet dit of dat gewoon voorlopig niet. En zeker in Amerika met de fast food cultuur, en die hebben we hier denk ik ook.
You pick it is and just see how you can cope. Okay. So it's a bit of if you haven't done much of it, it's going to be trial and error. You know, work out which is best.
Ja, je moet het gewoon uitproberen en gewoon uitvinden wat het beste werkt in je eigen situatie.
I'm gonna give you some purposes of fasting, then I'm gonna give you some how it affects you, results and that. So that may answer some questions too.
Ik wil ook nu ingaan op wat zijn de doelen waarom je zou vasten, en dan komen we ook wel resultaten.
At the House of Prayer in Kansas City, permanent staff are asked to fast 2 days a week.
Bij het Internationaal Huis van Gebed in Kansas City wordt alle vaste staf gevraagd, eigenlijk standaard, om 2 dagen in de week te vasten.
From next year, I'm going to be fasting 3 days a year. Three days a week.
Vanaf volgend jaar wil ik zelf eigenlijk 3 dagen in de week gaan vasten.
Yeah, 3 days a year sounds good, actually.
Yeah.
And so I want to do that now. The first 3 days of every month in Kansas City, IHOP, we fast too.
In de eerste 3 dagen van iedere maand,
first Monday, Tuesday,
de eerste maandag, dinsdag en woensdag van iedere maand vast de hele gemeenschap in IHOP.
And on the first week of December we do a 7-day fast.
En de eerste week van december doen we een 7-daagse vast als hele gemeenschap.
So over the year that comes out of a lot of fasting, you know.
En door het hele jaar heen kom je dan uit op een hoop vasten.
Between 50 and 60 days a year fasting.
Ja, tussen de 50 en de 60 dagen per jaar vast je daarmee.
And so it's good to get into that, and we also do other fasts when we're required, you know.
En het is goed om dit gewoon deel van je leven te maken, en we doen ook andere vasten als God daar echt over spreekt.
As Christians, I believe there's two aspects of fasting we need to be involved in.
Als gelovigen, denk ik, als christenen mogen we in 2 soorten vasten in ieder geval gewoon betrokken zijn.
Firstly, it's good to be involved in fasting as a discipline.
Als eerste is het goed om vasten te kennen als een discipline.
And the second one that we should be involved in other times of fasting when we're led by the Holy Spirit.
En als tweede moeten we vasten als deel hebben wanneer we gewoon specifiek geleid worden door de Heilige Geest.
Like for me, I felt the Holy Spirit say, Graham, I want you to start 3 days a week next year.
Zoals in mijn geval, ik voel dat de Heilige Geest tegen mij gezegd heeft, Graham, ga volgend jaar 3 dagen per week vasten.
So I'm going to be 60 in January. I'm asking the Lord if I can start that after my 60th birthday.
Ik word in januari 60 en ik ben de Heer aan het vragen of ik niet mag beginnen na mijn 60ste verjaardag.
Purely physical reasons, big party, lots of food.
Ja. Dus groot feest, veel eten, dus dat wil ik nog meemaken.
But the key about it is that one of the reasons the Holy Spirit invited me that I'm going hard after healing and deliverance.
Ja, maar een van de redenen die de Heilige Geest geeft is gewoon, ik verlang ernaar om echt te gaan voor genezing en bevrijding en voor doorbraken.
Because as we go deeper in God, we kind of encounter the enemy deeper.
Want naarmate we dieper gaan met God, hebben we ook diepere clashes, ontmoetingen wat betreft dat met de vijand.
En fasting is one of the keys that God gives us to become strong in the Lord and the power of His might.
En vasten is een van de sleutels die de Heer ons geeft om sterk te zijn in de Heer en in de sterkte van zijn kracht.
Now I want to give you some reasons why we fast in our lives.
Ik wil je een aantal redenen geven waarom we in onze levens vasten.
So firstly it's a command, then there's a different types of fasting, then there's some purposes why we fast.
Ten eerste is dus een opdracht met verschillende soorten vasten, en als tweede zijn er ook doelen waarvoor we vasten.
The first one is for personal sanctity.
Als eerste, het eerste doel om te noemen is voor persoonlijke heiliging.
Which is really about humility.
Wat eigenlijk echt gaat over nederigheid.
Psalm 35:13 says, I humbled my soul with fasting.
Psalm 35 vers 30 zegt, ik vernederde mijzelf met vasten.
See, the basic ingredient of being holy in God begins in humbleness.
De basisingrediënt om te beginnen om heilig te zijn in God is nederigheid.
David said here, it's necessary at times to humble ourselves with fasting.
David zegt hier eigenlijk, het is soms nodig om onszelf te vernederen met vasten.
Have any of you heard of Jonathan Edwards?
Heeft iemand wel eens van Jonathan Edwards gehoord?
He's a great revivalist in America.
Grote opwekkingsprediker in Amerika geweest.
He made this statement. This is what he said.
En dit statement, dit is wat hij zei.
Nothing sets a person so much out of the devil's reach as humility.
Er is niets wat een persoon zo ver buiten het bereik van de duivel plaatst als nederigheid.
So we need to be humble so we do not stumble.
Dat is natuurlijk niet te vertalen, maar je moet nederig zijn om niet te vallen. Daar komt het op neer.
We need to be humble so we won't stumble. Because you know, pride is always lurking around the corner. Amen.
Weet je, trots is probeert voortdurend grip te krijgen op ons.
We see in today's church in particular often reading about a church leader that's fallen in immorality or pride or something.
We lezen steeds vaker de laatste tijd dat er allerlei kerkleiders bijvoorbeeld weer gevallen zijn in seksuele onreinheid, maar ook trots is daar gewoon deel van.
And all those areas like whether it's sinning in money, personal failure, clash of theologies, whatever it is.
Ja, alle gebieden waar dat dan ook om gaat, of het nou gaat om macht of om geld of om een theologie waar mensen niet over eens zijn, of waar het ook over gaat.
Basically has a root of pride in the human heart.
Maar in de basis heeft het vaak de wortel van trots in het menselijk hart.
We need to have a godly attitude, amen.
We hebben een goddelijke houding nodig, amen.
And if we have a godly attitude, it creates a godly environment.
Als onze houding godsvruchtig is, goddelijk is, dan is er ook een gezonde omgeving, een gezonde atmosfeer.
I personally believe our daily choice of attitude is one of the most important things we can do that day.
Ik geloof dat een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen is onze dagelijkse keuze in wat betreft onze houding.
I can remember reading the story about a Mr. Frankel or something who was a concentration camp inmate for 3 years in World War II.
Ik kan me een verhaal herinneren, ik weet zijn naam, Mr. Franklin of zo,
yeah,
zoiets,
something like that, yeah.
Over hoe hij 3 jaar lang gevangen zat in een concentratiekamp.
After the war he was asked, how did you survive?
En na de oorlog werd hem gevraagd, hoe heb jij het overleefd?
He says they could take everything away from me except my attitude.
En zijn antwoord was, ze konden van mij alles afnemen, maar niet mijn houding.
And his attitude helped him survive.
En zijn houding hielp hem om te overleven.
Fasting and prayer helps us in our godly attitudes.
Vasten en gebed helpt ons om een godsvruchtige, een goddelijke houding te hebben.
James 4:10 says, humble yourselves before the Lord and he will lift you up.
Jacobus 4 vers 10 zegt, verneder jezelf voor de Heer en hij zal je verheffen.
Matthew 23:12 says, for whoever soever exalts himself will be humbled and whoever humbles himself will be exalted.
Ja, Matthäus 23 vers 12 zegt, want wie zichzelf verheft, die zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden.
We have to ask ourselves this question, do we want to be lifted up by God?
En we moeten onszelf deze vraag stellen, willen we door God verhoogd worden?
I want to be lifted up by God.
Ik wil door God verhoogd worden.
Probably God would have to use two hands to lift me up.
God heeft misschien wel twee handen nodig, maar maybe not.
Knowing God makes us humble.
God kennen maakt ons nederig, sorry hoor.
Knowing God makes us humble. Knowing ourselves will keep us humble.
Ja. God kennen maakt ons humble, nederig, maar onszelf kennen houdt ons nederig.
Amen.
Amen.
Okay, number the second purpose for fasting is to be heard on high from God.
Ja, de tweede reden om te vasten is dat we willen dat onze stem gehoord wordt in de hoge, in de hemel.
In Ezra 8:23, an old book, it says, "So we fasted and sought our God concerning this matter, and He listened to us."
Ja, in Ezra 8 vers 23, een heel oud boek. Wij vasten en wij zochten de Heer voor deze zaken en Hij luisterde naar ons.
When we fast and pray, our prayer can be lifted up like eagle's wings and taken to the throne of the holies. Amen.
Als we vasten en bidden, dan kunnen onze gebeden gewoon opgeheven worden als op adelaarsvleugels en die worden voor de troon van de hemel gebracht.
When we fast and pray, this gives us an edge in our intercession. And power to our petitions.
Als wij vasten en bidden, dan geeft dat kracht aan onze intercessie en het zet kracht bij aan onze smekingen die we voor de Heer doen.
Prayer and fasting, we can't really separate them because if you go on a fast, people do that in Buddhist fast and all other. They fast also. It's prayer and fasting with God is the key.
Gebed en vasten kunnen niet uit elkaar gehouden worden. Ik bedoel, boeddhisten vasten zonder dat ze God zoeken. Dus dat is het niet. Gebed en vasten horen bij elkaar. Dat is de sleutel.
See, prayer is spiritual warfare.
Weet je, gebed is geestelijke oorlogsvoering.
Ephesians 6 talks about us wrestling with powers and principalities.
Efeziërs 6 spreekt over dat we worstelen met geestelijke machten en overheden.
I used to do some wrestling when I was younger.
Toen ik nog jong was, worstelde ik ook nog wel eens.
It is probably the most involved sport with all your body.
Het is waarschijnlijk een van de meest lichamelijke sporten die er zijn.
Everything's being worked, you know what I mean?
Alles moet meedoen, zeg maar.
Including your mind.
Zelfs je gedachten, je denken.
And so heaven will always bend its ear. It's ear to hear us when we pray with fasting.
Sorry, heaven.
Heaven will always bend its ear, just an expression
okay.
Of God.
Oh, okay. Dus de hemel hoort je op het moment dat je vast.
This is such a powerful weapon.
Het is zo'n krachtig wapen.
I know that God, when I fast, God really listens.
Ik weet als ik vast dat God echt luistert.
Because I hate fasting.
Want ik haat vasten.
This body is not built for fasting.
Dit lichaam is niet gemaakt voor vasten.
This body is built for buffets and smorgasbords.
Dit lichaam is gemaakt voor grote buffetten en voor smorgasbord.
If I walk into the buffet in Kansas City, the owner knows he won't make any profit that day.
Ja, als er een groot buffet is, dan weet de vijand van nou, dan wordt er niet geprofiteerd vandaag.
So God, when He sees fasting, He knows I'm serious.
Dus als ik aan het vasten ben, dan weet de Heer dat ik het serieus
you
neem.
See, as Christians, and you know, the end times are coming closer and closer. You know, Israel's been formed. There are signs that, you know, we don't know the day the Lord's coming back, but we certainly can detect the season.
Ja, we weten dat de eindtijd dichter en dichterbij komt als we kijken naar Israël. En we weten de exacte dag niet, maar we weten wel degelijk dat die dag
Because when the hard times come, we might be watching it on TV and they're saying this and that. Are we going to be led by what the world says? Or are we going to listen to what we hear from God?
Als de moeilijke tijden komen en we horen van alles op tv over wat er gebeurt, dan is de vraag, luisteren we naar wat we van buiten allemaal horen? Of zijn we geconnect en horen we wat God zegt?
You know, and Sabrina might talk a little bit more about that tonight, about hearing from God, but it is so essential that, you know, right from Genesis 1, man talked to God, God talked back. Normal Christianity.
Sabrina zal er vanavond ook wel meer over zeggen, over hoe je God kunt verstaan, maar vanaf het begin was dit al de basis, dat God met de mens sprak en de mens sprak met God.
And as I said, I think this morning, somewhere I said, even after we've sinned, we're still capable of hearing God's voice.
Ik heb het vanmorgen ook genoemd even, maar zelfs nadat we zondigen, als we zondigen, zijn we nog steeds in staat om de stem van God te horen. Amen.
But sin puts a hindrance there, so we want to clear the way. Okay?
Maar zonde brengt wel degelijk belemmeringen en we willen dat wel degelijk weg hebben.
Sin is like driving down the road and we put obstacles in front of us and we got to go round.
Ja, zonde is net als dat je rijdt op een weg, maar er zijn overal obstakels en dan moet je voortdurend omheen slingeren.
It takes us longer to get there. If we take the things out of the road, we get
Het zorgt ervoor dat het langer duurt voordat we aankomen. En als we ze dus gewoon weghalen, dan zijn we gewoon veel eerder op onze bestemming.
So we want to hear on high, amen?
Dus we willen gewoon horen van de hoge.
A third purpose for fasting and prayer is for healing and deliverance.
Een derde reden om te vasten en te bidden is voor genezing en voor bevrijding.
Isaiah 58 vers 6 en 8.
Isaiah 58 vers 6 en 8.
Is this not the fast that I have chosen, to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, Then your light shall break forth like the morning. Your healing shall spring forth speedily. You can use that if you like.
Ah ja. Is dit niet het vaste wat ik voor kies, zegt de Heer, om de banden van slechtheid los te maken en om de zware lasten los te maken? En dan vers 8 staat, en dan zal je licht doorbreken als de morgen. En genezing zal opspringen, zal spoedig opkomen.
See what we did before lunch, praying for people, there was both healing and deliverance.
Ja, wat we vanmorgen deden was zowel genezing als bevrijding.
You can't separate the two.
Die twee kan je niet uit elkaar halen.
If you pray for people for healing, eventually you will encounter deliverance.
Ja, als je voor mensen bidt in genezing, dan zal je op een gegeven moment vanzelf ook bevrijding tegenkomen.
When Jesus prayed for people, two things happened.
Als Jezus bad voor mensen, gebeurden er twee dingen.
For healing, sorry.
Voor genezing, als hij voor genezing bad.
Some people he prayed for, they got healed.
Sommige mensen waarvoor hij bad, die werden genezen.
Others he had to cast a demon out, then they got healed.
En bij anderen moest hij een demon uitwerpen en dan werden ze genezen.
You will encounter the same.
En jullie zullen hetzelfde tegenkomen.
You'll be praying one day.
Je zult op een dag aan bidden zijn. En ineens hoor je.
I remember praying at church in New Zealand many years ago.
Ik herinner me dat ik een keer aan het bidden was in een kerk in Nieuw-Zeeland vele jaren terug.
And this old man in his 70s came to see me.
En er was een oude man in de 70 die mij kwam zien.
Can you come round and pray with my wife? I think she has a demon.
En hij zei van, kun je misschien even meekomen om te bidden met mijn vrouw, want volgens mij heeft ze een demon.
So I went round and had a cup of tea with them.
Dus ik ben meegekomen en we dronken een kopje thee.
And I said, well, look, your husband's asked me to pray for me. He thinks you got a demon. Can I pray?
Dus ik zei van, ja, je man zei, vroeg me of ik kon bidden, want hij dacht dat jij wel een demon had.
And she's sitting there with her kind of blue hair and her pearls on and her cardigan, you know, all nice and
en ze zit daar dus als een deftige oude dame.
So I started. She said, yes, you can pray for me. I haven't got a demon.
En ze zei, ja, natuurlijk mag je voor me bidden. Ik heb geen demon.
So I started to pray for her and took her hand.
Dus ik begon voor haar te bidden en ik pakte haar hand.
Next minute, this voice came out of this little old lady.
En volgende moment komt er een stem uit dit oude dametje.
You leave me alone. She's mine.
Laat mij met rust. Ze is van mij.
I looked at her. And I looked at her husband.
En ik keek naar haar en ik keek naar de man.
And he's saying, I told you.
En hij zei, ik zei het toch.
His eyes are as big as saucers.
En zijn ogen zijn zo groot als schoteltjes.
And I started to giggle.
En ik begon te giechelen.
Anyway, I stopped giggling. We set her free.
Okay, en toen ben ik maar gestopt met lachen en ik heb haar bevrijd.
You know, we are all in bondage to something, even though we're saved.
En weet je, we zijn allemaal nog gebonden aan bepaalde dingen, zelfs terwijl we al gered zijn.
We all have areas around our life, maybe fear, maybe shame, maybe bitterness or something that the devil still has a bondage on us.
We hebben allemaal gebieden in ons leven, angst of schaamte of iets anders, waarin de duivel nog steeds een bepaalde mate van grip heeft in ons leven.
We love the Lord, we love God, we follow Him, but we still have this area of bondage.
Maar want we hebben de Heer lief en we volgen Hem, maar we hebben toch nog steeds een bepaald gebied van gebondenheid in ons leven.
Or it may be a sickness or disease.
Het kan zelfs een ziekte of een zwakheid zijn die we hebben.
Back in 2004, I did a survey of all the healings and miracles I saw in the healing rooms in Kansas City.
In 2004 heb ik een onderzoek gedaan naar alle genezingen en bevrijdingen die we zagen gebeuren in Kansas City.
At the end of the year, I went through them all.
En aan het eind van het jaar ben ik daar eens doorheen gelopen.
Just under 90%.
Net onder de 90%.
Of the people who received a healing or a miracle.
Van al de mensen die genezing of een wonder hebben ontvangen.
Had a spiritual cause or a demonic influence that was making them sick.
Hadden een geestelijke oorzaak of zelfs een demonische invloed die ziekte of dat probleem veroorzaakte.
Whether it be the generational curses in the family.
Of het nou generatievloeken in de familie waren.
Or the masonic or the spirit of infirmity.
Of vrijmetselarij of een geest van zwakte.
And so fasting and prayer is a vital part in spiritual warfare.
Dus vasten en bidden is een vitaal, een belangrijk, van levensbelang onderdeel voor bevrijding.
Satan is a very strong and stubborn enemy.
Ja, Satan is een gigantische koppige vijand.
And he will not readily give up his hold on us.
En hij zal zeker niet makkelijk zijn grip op ons loslaten.
Fasting and prayer is a weapon that helps to dislodge Satan, takes his grip off us.
En vasten en bidden is het wapen wat we hebben om te zorgen dat die grip van ons loslaat.
You know, James 4:7 says, therefore submit to God.
Jacobus 4 vers 7 zegt, daarom onderwerp je aan God.
Then resist the devil.
Dan weersta de duivel.
That's the right way to do it, okay?
Dat
submit
is de goede
to God,
manier.
Then resist the devil.
Eerst dus onderwerp je aan God en dan weersta de duivel.
Fasting will help you submit to God and it will give you a spiritual authority.
Vasten helpt je om je te onderwerpen aan God en het geeft je geestelijke autoriteit.
In fact, Jesus himself said in Matthew 17:21.
Jezus zelf zei in Matthäus 17 vers 21.
That there's certain types of demonic spirits can only come out of people by prayer and fasting.
Dat bepaalde soorten geestelijke machten, demonische macht, alleen maar uitgedreven wordt door bidden en vasten.
You see, the Lord, do you know the Lord fights for us?
Weet je dat de Heer voor ons strijdt, voor ons vecht?
I love the picture of the Lord fighting for me.
Ik vind dat een geweldig beeld dat Hij voor mij vecht.
Deuteronomy 20 verse 4.
Deuteronomium 20 vers 4.
Says for the Lord your God is He who goes with you.
Daar staat de Heer je God, Hij is degene die met je meegaat.
To fight for you.
Om voor jou te strijden.
Against your enemies and save you.
Tegen jouw vijanden en om jou te redden.
I love it that the Lord fights for me and saves me.
Ik vind het heerlijk dat de Heer voor mij vecht en dat Hij mij redt.
I've had a history of a lot of physical wrestling, martial arts, all those sort of things. Played rugby.
Ik heb een geschiedenis met een hoop lichamelijke sporten, rugby onder andere.
Rugby is going to be the game we play in heaven.
Rugby is
no soccer.
Is de sport die we in de hemel doen en niet voetbal natuurlijk.
But always been involved in contact.
Nou,
so,
maar altijd in, betrokken geweest bij contactsporten, ook Oosterse vechtkunst en dat soort dingen noemen.
So Jesus gets me saved, then I'm still involved in physical contact with the enemy. So I love it.
En nu Jezus mij gered heeft, heeft Hij me nog steeds brengt Hij me nu in physical contact, in lichamelijke strijd met de vijand, met de echte vijand.
Very often I am the first one to see.
En op heel veel momenten ben ik de eerste die ziet.
The look on people's faces,
de uitdrukking op gezichten van mensen.
Healed or they get delivered, als ze, you can see their whole countenance change.
Als ze bevrijd of genezen zijn en je ziet vaak dat hun hele uitstraling volkomen verandert.
I would do that forever for the blessing it gives me.
En ik zou dat wel voor altijd willen doen vanwege de zegen die dat geeft.
All of suddenly that bondage of fear for 40 years gone.
Dat je op één moment gewoon die gebondenheid en angst gewoon ziet verdwijnen.
All of a sudden that pain gone or something's moving again.
Plotseling dat pijn weg is en dat iemand weer iets kan bewegen.
And you see it for the first time. I love it.
En jij bent degene die dat voor het eerst kan zien. Dat is zo geweldig.
A fast undertaken at the Lord's direction.
Vasten neem je, zeg maar, dat is de andere vorm, op aangeven van de Heer.
Will give us increased spiritual authority.
En dat geeft ons toenemende autoriteit.
When we say, in the name of Jesus, be healed.
Als wij uitspreken in de naam van Jezus, wees genezen.
Or in the name of Jesus, be saved.
Of in de naam van Jezus, wees gered.
Or the name of Jesus, be delivered.
Of in de naam van Jezus, wees bevrijd.
And so the degree by which we walk and operate in spiritual authority relates to the degree that we have relationship with the Lord.
De mate waarin wij in geestelijke autoriteit kunnen wandelen hangt helemaal samen met de mate waarin we openbaring hebben van de Heer.
True freedom is not found by choosing our own way, but by choosing God's way.
Werkelijke vrijheid wordt gevonden niet in dat we onze eigen weg kiezen, maar dat we de weg van God kiezen.
We find freedom in our lives. When we find God.
We vinden vrijheid in ons leven als we God vinden.
I love my life now. 20 years ago, my life was a mess.
Ik hou van het leven zoals het nu is. 20 jaar geleden was het een rotzooi.
The love of God has set me free.
En de liefde van God heeft mij vrijgezet.
I've had many demons.
Ik had vele demonen.
I've had many healings.
En ik heb vele dingen waarvan ik genezen ben.
And I thank God that I can stand here and stand on my destiny today as a man of God.
En ik dank God dat ik hier kan staan en in mijn bestemming kan staan voor God op deze dag.
And fasting was one of the ways that I did that.
En vasten was een van de dingen waardoor ik hierin kon gaan wandelen.
God's still got a lot of work to do on me yet.
En God heeft nog steeds een hoop werk te doen hoor hier van binnen.
God can never have a vacation while I'm alive.
God heeft geen vakantie zolang ik leef.
He needs to keep his eye on me all the time.
Hij moet zijn oog echt op mij houden de hele tijd.
I'm a work in progress.
Ik ben werk in uitvoer.
But if you wait till you be perfect, it will never happen.
Als je dus gaat wachten tot je volmaakt bent, dat gaat niet gebeuren.
Because there's only been one perfect man on earth, his name is Jesus Christ.
Er was maar één volmaakt mens op aarde en dat is Jezus Christus.
Okay. Another reason for fasting, revelation.
Een andere reden voor om te vasten is openbaring.
We see Daniel fasted and prayed and has a visitation by Gabriel himself.
We zien dat Daniel aan het bidden en vasten was en hij had een ontmoeting met Gabriel, de engel zelf.
God wants to visit us with visions and revelations.
God wil ons bezoeken met visioenen en met openbaringen.
In 2 Corinthians it talks of fasting often.
In 2 Korinthe spreekt het wordt vaak vasten genoemd.
2 Corinthians 11 and in 2 Corinthians 12 it says of his visions and revelations. So there's after this fasting there's going to be revelations and visitations.
In 2 Korinthe 11 vers 12 wordt door Paulus gesproken over de bijzondere openbaringen die hij kreeg en die kreeg hij na een periode van vasten.
The Holy Spirit is our guide, amen.
De Heilige Geest is God.
The word of God says it's a light to our feet. Its revelation will show us where to walk.
Het woord van God is het licht op ons pad en laat ons zien hoe we mogen wandelen.
Number 5, to discipline our bodies.
Nummer 5, vasten om ons lichaam te disciplineren.
1 Corinthians 9:27.
1 Korinthe 9 vers 27.
I remember I went to America and I got trapped in the fast food lifestyle.
Toen ik naar Amerika kwam raakte ik eigenlijk vast in het hele fast food leven, zeg maar.
In New Zealand we only go to the restaurant on special occasions.
In Nieuw-Zeeland gaan we alleen maar naar een restaurant bij bijzondere gelegenheden.
But in America there's a culture of eat out, have lunch with pastors, all those sort of things.
Maar in Amerika is er een cultuur van buiten de deur eten, je gaat met voorgangers eten, je gaat hier eten, je gaat lunchen, je eet buiten de deur.
My weight zoomed out of control.
Dus mijn gewicht ging echt volkomen buiten alle proporties.
God
buiten
spoke about me last year about it.
En vorig jaar sprak God echt tegen me hierover.
In the last 12 months I've lost 38 kilos.
En in de laatste 12 maanden heb ik 38 kilo. 38?
Yeah, kilos, yeah.
Wow. 38 kilo.
Yeah, I was a beer barrel.
Ik was als een biervat.
No, I'm just a keg.
En nu alleen maar een klein vaatje.
Slim down a bit. But you see, I got that big, I didn't discipline, I fell into the trap that I just sit on the couch, I had no energy, I just didn't want to do things, you know what I mean? Dus that's what happened.
Ik had gewoon geen discipline voor mijn lichaam, ik zat gewoon alleen maar op de bank, ik deed gewoon waar ik zin in had en ja, dat was het gevolg.
See now, when I'm back in Kansas City, I walk for 1 hour a day.
En nu als ik terugkom ook in Kansas City, dan wandel ik elke dag gewoon een uur, 5 dagen in de week.
And I also swim 1500 meters a day, 3 days a week.
En ik 3 dagen in de week zwem ik 1500 meter. 1500 meter per dag. Kilometers snel.
Kilometers. 1500 meters. Okay. So my blood pressure 130 over 80.
Mijn bloeddruk is nu weer perfect.
21-year-old 120 over 80.
Ja, en maar 2 jaar geleden was het 120 over 80. 120 over 80?
130, yeah. 130 is good. Yeah. Perfect is 120. Yeah.
Okay.
I don't know how they put it here.
But, yeah, it's the same.
Yeah.
Probably.
And so,
120 over 80.
You know,
prachtig.
You see what people put into their bodies, nicotine.
Als je kijkt wat mensen allemaal niet in hun lichaam stoppen, nicotine, drugs, alcohol.
Food.
Het heeft invloed op je lichaam, ook het eten.
You go to America, there's so many young big people in wheelchairs. It's amazing.
In Amerika zijn er zoveel jonge mensen die gewoon in rolstoelen zitten vanwege hun overgewicht.
You see, I live in America with no health insurance.
Ik leef in Amerika en ik heb geen ziektekostenverzekering.
It costs you $1,100 US a month for 2 people.
Het kost in Amerika $1,100, dus zeg maar 800-900 euro in de maand voor 2 mensen om je te verzekeren.
I don't know whether you have a national health system here,
yes,
but
we do.
We have one in New Zealand. Very good.
Ik weet niet of jullie een nationaal gezondheidsprogramma hebben. Dat hebben we dus, net als in Nieuw-Zeeland.
And so we have to look after our body to be effective.
We moeten ons voor ons lichaam zorgen om effectief te zijn.
I was back in New Zealand 3 months ago and I climbed a I climbed a 4,000 foot mountain twice.
3 maanden geleden was ik in Nieuw-Zeeland en ben ik 2 keer een berg opgegaan.
A year before that I could never have done it.
Een jaar geleden zou ik dat nooit gedaan hebben.
Yeah. So
1200 meter hoge berg, ja.
Yeah, and so we you know, to discipline our bodies.
We hebben dus nodig om ons lichaam te disciplineren.
Self-control is one of the fruits of the Holy Spirit.
Zelfbeheersing is een van de vruchten van de Heilige Geest.
And I tell you all that because even though I'm a speaker, I do this, I am not perfect.
En ik vertel je dat allemaal, ook al ben ik hier dan de spreker, ik ben echt niet volmaakt.
You talk to my wife, people that know me, I am very open with my failures.
Als je aan mijn vrouw zou vragen of aan mij zou vragen, ik ben heel open over de dingen waar ik nog in faal.
And I want it to be open so the devil can't have anything in secret.
En ik wil echt in de openheid leven zodat de duivel gewoon niks heeft wat geheim is, wat verstopt is.
That's why I know the Lord has a sense of humor.
En daarom weet ik ook dat de Heer wel wat gevoel voor humor heeft. Toen Timo vroeg aan mij of ik wilde spreken over vasten, toen had ik eventjes zoiets van...
I thought it'd be only new.
Oh, als hij zou weten.
When we're fasting to our bodies, we're saying, you're not in control of me, God's in control of me.
Dus als we vasten, zeggen we eigenlijk tegen ons lichaam, jij bent niet degene die hier in de leiding is, dat is God.
It's been said our body is a wonderful servant but a terrible master.
Er wordt gezegd ons lichaam is een geweldige dienaar maar een slechte heer.
And so number 6 we need to fast for special needs or crisis.
Oké, nummer 6 we vasten voor bijzondere noden of voor een crisis.
We see many examples of that in the Bible. And I'm sure here in Holland there is many people fasted in the war with the German occupation.
We zien hiervan vele voorbeelden in de Bijbel en ik weet zeker dat in de tijd van de Duitse bezetting dat er vele mensen waren in Nederland die vasten.
I know from history that King George in England in World War II called the nation to fast.
Ik weet uit de geschiedenisboeken dat de Engelse koning George dat hij de mensen opriep om te vasten vanwege de oorlog die aan de gang was.
Number 7, interceding for others, a fast to intercede for others.
Nummer 7, vasten als deel van voorbeden voor anderen.
We do this for our unsaved relatives, unsaved family members.
Dus we doen dat bijvoorbeeld voor familieleden of vrienden die niet gered zijn.
I did that with my mother. My father was already dead by the time I became a Christian.
Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan voor mijn moeder. Mijn vader was al overleden, maar mijn moeder die niet geloofde,
But we prayed for my mother, and in the last week of her life, we led her to the Lord, lying in the hospital bed, dying.
En we hebben gebeden voor mijn moeder, en in de laatste week van haar leven hebben we haar tot de Heer geleid toen ze in het ziekenhuis lag en aan het sterven was.
As we prayed for my mother, she had a vision of heaven, and she described it. She described Jesus.
En terwijl we met haar aan bidden waren, had ze een visioen van de hemel, en ze beschreef het, en ze beschreef Jezus die ze ontmoette daar.
And so we need to persevere.
Dus wat we moeten leren onder andere is om door te zetten, om vast te houden.
And I can remember having people pray for me. I had a season not long after I had saved where I had dreams all night that I was working in my dreams.
Ik heb toen ik net gered was, had ik heel vaak dromen waarin ik ook in mijn dromen hard aan het werk was.
What was happening? I was like chopping wood all night, climbing mountains, swimming oceans. The result was I was waking up physically exhausted in the morning.
Wat er gebeurde was dat ik in mijn slaap aan het hout hakken was, berg aan beklimmen, aan het zwemmen was en dan werd ik 's morgens gewoon lichamelijk doodmoe wakker.
It sounds a bit crazy, but I had to work all day and my health was breaking down.
Het klinkt misschien heel vreemd voor je, maar ik moest ook gewoon overdag werken en mijn gezondheid ging gewoon echt achteruit hierdoor.
So I asked 3 of my friends to stand with me and fast and pray for 3 days. And see where they could break it. They would become my Aarons and my Hur. They would hold up my arms in the midst of the battle.
En ik heb 3 vrienden gevraagd om met mij te vasten, om samen te zien of we dit konden afbreken. En we hebben 3 dagen gevast en ze waren als Aaron en Hur die mijn armen hielpen omhoog te houden om dit te overwinnen.
I told them what was happening. I asked them to pray for that to break. After 3 days it broke and I've never had that again.
En ik heb ze verteld wat er aan de hand was. En we hebben afgesproken dat we voor 3 dagen zouden vasten en bidden. En na die 3 dagen is het van me afgebroken en het is nooit meer terug geweest.
You know, the biblical picture of Aaron and Hur coming alongside Moses is both a physical picture and a spiritual picture.
Het Bijbelse beeld van Aaron en Hur die naast Mozes staan om zijn handen omhoog te houden is zowel een natuurlijk als een geestelijk beeld.
And so we need to be doing that for people.
En we moeten dit ook voor anderen doen, voor mensen doen.
Okay, and now, prayer and fasting produces intimacy.
Gebed en vasten levert ook intimiteit op, geeft intimiteit als resultaat.
So I encourage you when you start prayer and fasting to keep a diary. A record.
Dus ik wil je ook aanmoedigen als je bidt en vast om ook een dagboek, een journaal bij te houden.
The times and dates that you have interceded for, what you prayed for.
En bij te houden de tijden en de datums van waarvoor je gebeden hebt, voor wie je gebeden hebt.
And the results that you see.
En de gevolgen, de resultaten die je daarvan ziet.
For me, in the prophetic, I have 90% of my prophetic words over 20 years written out.
Ik heb in mijn profetische bediening, zeg maar, heb ik 90% van alles wat ik heb ontvangen, heb ik ook allemaal uitgeschreven.
So I can see over the 20 years, I can track the record of the things God speaking to me over the years.
En over die 20 jaar kan ik dus teruglezen wat God al die door die tijd heen gesproken heeft op mij.
It's very interesting when I brought them back to New Zealand with me this last trip.
En het was heel interessant om toen ik ze meenam naar Nieuw-Zeeland afgelopen jaar toen ik daar was.
In 1993 I got this prophetic word from this man.
In 1993 heb ik een profetisch woord gekregen van een bepaalde man.
It was a good word.
Het was een goed woord.
But at the bottom of it he said, and I will use your son to change New Zealand for God.
En helemaal aan het eind zei hij, en ik zal je zoon gebruiken om Nieuw-Zeeland voor God te veranderen.
And I didn't think much about that at the time.
En op dat moment heb ik eigenlijk helemaal niets over gedacht.
My son had got hurt in church.
Mijn zoon was beschadigd geraakt eigenlijk in de kerk.
Religious people in church had chastised him.
Religieuze mensen in de kerk hadden hem getuchtigd.
No compassion, just straight judgment and legalism.
Helemaal geen mededogen, maar gewoon alleen maar veroordeling en wetticisme.
And he had walked away from the Lord.
En hij was weggegaan bij de Heer.
He went to Australia for 2 years. We never saw him.
Hij is 2 jaar lang naar Australië geweest en we hebben hem niet meer teruggezien toen.
At that time we were praying and fasting for our son.
En in die tijd zijn we gaan bidden en vasten voor onze zoon.
We didn't even know whether he was really alive, what was happening.
We wisten eigenlijk niet eens of hij nog leefde en wat er aan de hand was.
It was a hard time and maybe some of you parents have been through that with your own children.
Het was een hele moeilijke tijd en misschien dat sommige hier ouders dat dergelijke dingen met hun eigen kinderen kennen.
And I tell you this story because this is one of the results of prayer and fasting.
En ik vertel je dit verhaal omdat dit een van de vruchten is van bidden en vasten.
And he rang us up and he said, "Dad, my life's a mess. I want to come back home and get my life right with the Lord."
En op een zeker moment belde hij ons op en hij zei, "Pa, mijn leven is een rotzootje, maar ik wil terugkomen en ik wil mijn leven weer op orde krijgen met de Heer."
And as I was saying to him, the Holy Spirit said he's not allowed to come home yet.
En de Heilige Geest zei voor ons, hij is nog niet, het is nog niet de tijd voor hem om terug te komen.
And my heart just about broke.
En mijn hart brak eigenlijk hiervan.
The father wanted his son home.
Want ik als vader wilde mijn zoon naar huis hebben.
But the father said no.
Maar de vader die zei nee.
I said, why is that Holy Spirit?
En ik zei, waarom is dat Heilige Geest?
He said he has some debts to pay financially. Tell him to pay those debts, then come home.
En de Heilige Geest zei, er zijn nog schulden die hij moet betalen. Vertel hem dat hij zijn schulden moet betalen en dat hij dan naar huis moet komen.
So I said to him, you have some debts.
En ik zei tegen hem, heb jij schulden?
He said yes. I said, pray, get rid of those, then come home.
En hij zei ja. En toen zei ik, zorg dat je daar vanaf komt en kom dan naar huis.
3 weeks later he rang up. He said, I'm paid the debts, can I come home?
En 3 weken later belde hij weer en hij zei, ik heb mijn schulden betaald, mag ik nu thuiskomen?
I said to him, we will love you and guide you, but you must come back to the Lord. It's the only hope for you.
En we hebben gezegd, we zullen van je houden en we zullen je helpen, maar je moet ook terug naar de Heer. Dat is de enige manier.
He came home, we loved him and fed him and clothed him and prayed with him and 2 weeks later he gave his heart back to the Lord.
En hij is thuisgekomen en we hebben gewoon hem ontvangen en alles gegeven wat nodig was. En 2 weken later heeft hij zijn hart aan de Heer gegeven opnieuw.
As we talked, it was interesting how he described his journey from Australia back home.
En terwijl we aan het praten waren, was het bijzonder om te zien hoe hij zijn reis beschreef terug van Australië om thuis te komen.
One of the things I encourage you to do if you're praying for someone is ask for a divine appointment in their life.
En een van de dingen die ik je wil aanmoedigen om voor te bidden, als je bidt voor mensen van wie je houdt, is om te bidden voor door God gegeven ontmoetingen in de levens van die mensen.
A divine appointment is either a man of God or a woman of God or a messenger from God to come into their lives.
Een goddelijke ontmoeting is dat er een man Gods of een vrouw Gods of gewoon een boodschapper van God op de weg komt van iemands leven.
Myself and Sabrina had been fasting and praying that this would happen to our son.
Sabrina en ik zelf hebben hiervoor gevast en gebeden dat dit zou gebeuren met onze zoon.
On the plane, as he got on the plane, it's a 3-hour trip from Australia to New Zealand.
Terwijl hij op het vliegtuig zat, 3 uur vliegen van Australië naar Nieuw-Zeeland.
He got upgraded to business class.
Kreeg hij een upgrade om in de business class te gaan zitten.
And he sat beside this man who turned out to be a pastor.
En hij zat naast deze man die bleek een voorganger te zijn.
And this pastor spoke into my son's life for 3 hours.
En deze voorganger heeft 3 uur lang in zijn leven gesproken.
And this man came from a place in New Zealand called Tauranga. Just remember that name for a
En time. Deze voorganger kwam uit van een plaats in Nieuw-Zeeland die
Tauranga.
Tauranga.
That's the name of the city. Okay. Tauranga. Okay.
Dat dus.
Anyway, we had just come back from a trip to America, and while Sabrina was away, she picked up a brochure for Mike Bickle's Bible School.
Toen we waren net terug op dat moment uit Amerika en Sabrina had net een foldertje gevonden over Mike Bickle en over de Bijbelschool daar.
This was in the late 90s before Mike Bickle had started the House of Prayer. It was Metro Church and it was his church's Bible School.
Het was aan het eind van de jaren 90 voordat IOP was gestart en het was de Bijbelschool die hoorde bij de kerk die ze toen waren.
We prayed and felt Aaron, my son, needed to get into this Bible School.
En we baden en we voelden dat God wilde dat Aaron, een zoon, dat hij zou gaan naar die Bijbelschool.
6 weeks later, he was there.
6 weken later was hij daar.
Now this is what happened to my son. He went to the Bible school.
Nou, dit is wat er vervolgens gebeurd is. Hij is naar die Bijbelschool gegaan.
Then every Sunday he would go to church where Mike Bickle was speaking.
En elke zondag ging hij naar de kerk waar Mike Bickle sprak.
After church he would go out to the car park and see Mike Bickle.
En na de dienst wachtte hij buiten op de parkeerplaats om Mike Bickle te ontmoeten.
He said, you need to train young people like me in what you're teaching.
En hij zei tegen Mike, je moet jonge mensen zoals ik moet je gaan trainen en ze leren.
Like his mother, very bold.
En hij is net als zijn moeder, erg dapper.
Sabrina, yeah.
Heel vrijmoedig.
Not like me, very gentle.
Niet echt like, hij is heel zachtmoedig.
Mike Bickle told me himself, he did this week after week.
En Mike Bickle vertelde me dit zelf. Elke week stond Aaron op die parkeerplaats.
Young New Zealand boy would get him bailed up in the car park. You need to teach me.
En elke keer hield hij Mike Bickle tegen en zei hij, je moet mij onderwijzen en mensen zoals ik.
Then one day Aaron said, I'm not gonna tell you anymore. You need to pray and ask God. He said that to Mike Bickle.
En op een gegeven moment zei hij van, ik ga het je niet nog een keer vertellen. Je moet
You need to pray about it instead of talking to me about
it. Je moet er niet met mij over praten. Je moet er maar eens over gaan bidden.
Mike Bickle prayed about it. Said, train this young man and others like him.
En Mike Bickle is daarover gaan bidden en hij is inderdaad Aaron gaan trainen en ook anderen.
So Aaron became one of the first 4 interns, one of the first 4 interns at IHOP.
En Aaron was uiteindelijk dus een van de eerste 4 mensen die gewoon de school deed, interns
the other
van
3
IHOP.
Were Misty.
De andere 3 waren dus Misty.
Shelley Hundley.
Ja, Shelley Hundley.
And another girl.
En nog 4. Iemand. 4 Aaron, mensen, de eerste studenten van het kleine begin van IHOP.
Aaron did the night shift by himself for 18 months.
En 18 maanden lang heeft Aaron de night shift, de nachtwacht, in zijn eentje gedaan.
He's like me, he could not sing very well, so he prayed the word all night.
Hij is een beetje zoals ik, kan niet echt zingen, dus hij bad het woord de hele nacht.
Now Aaron was one of the first 4 interns. 5 years ago, he left with his American wife, came back and started the House of Prayer in New Zealand.
Aaron heeft dus heel lang gewoon is in IHOP geweest. Maar 5 jaar geleden is hij met zijn Amerikaanse vrouw teruggegaan naar Nieuw-Zeeland om daar een huis van gebed te starten.
And at a place called Tauranga.
In een plaats Tauranga, dezelfde als daarnet.
The first week he went to meet the local ministers.
En de eerste week wilde hij de lokale voorgangers en dergelijke ontmoeten.
To meet this pastor.
En hij ontmoette deze bepaalde voorganger.
No one had ever heard of him.
Niemand had eerst ooit van hem gehoord.
He had never been a pastor in that city.
Er was helemaal geen voorganger met die naam in die stad.
And God reminded me of what I had been praying for.
En God herinnerde mij eraan waarvoor ik gebeden had.
Man of God, woman of God, or divine appointment.
Een godsman of een godsvrouw of gewoon een goddelijke boodschapper.
I am thinking it was an angel in that plane that spoke to my son.
Ik denk nu dat het een engel was in dat vliegtuig die sprak met mijn zoon.
Because none of these ministers who had been in that church for 30 years had never heard of this
Want
man.
Niemand van de kerkelijke mensen daar die daar al 30 jaar waren hadden ooit maar gehoord zelfs van een voorganger met die naam.
So I encourage you to that's the result of fasting and praying. Okay?
Dus ik wil jullie aanmoedigen want dat is het gevolg van bidden en vasten.
I just want to finish Isaiah 58 if you could get your book open.
Als je een Bijbel bij je hebt, misschien kan je hem open doen bij Jesaja 58, want ik wil daarmee eindigen.
Where are we? Isaiah 58. And I will read it out from verse 8 to 12.
En we gaan dat lezen, Jesaja 58, vers 8 tot 12.
This, from verse 8 to verse 12 in Isaiah, is the promises that will happen to you if you fast.
Wat er staat hier in Jesaja 58, vers 8 tot en met 12, dat zijn de beloftes van wat zal gebeuren als je gaat vasten.
Isaiah 58 is about fasting.
Jesaja 58 gaat over vasten.
It says, then your light shall break forth like the morning.
En dan staat er, dan zal je licht voortbreken als de dageraad.
Your healing shall spring forth speedily.
En je genezing zal snel opspringen.
And your righteousness shall go before you.
En je gerechtigheid zal voor jouw aangezicht uitgaan.
The glory of the Lord shall be your rear guard.
En de heerlijkheid van de Heer zal je achterhoede zijn.
Then you shall call and the Lord will answer.
Dan zal je roepen en de Heer zal antwoorden.
You shall cry and he will say, here I am.
Je zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik.
If you take away the yoke from your midst,
als je het juk wegdoet uit je midden.
The pointing of the finger and speaking wickedness,
het wijzen met de vinger en het spreken van slechtheid, van ongerechtigheid.
If you extend your soul to the hungry,
als je je ziel opent voor de hongerigen.
And satisfy the afflicted soul.
En de bedrukte ziel verzadigt.
Then your light shall dawn in the darkness.
Dan zal je licht opgaan in de duisternis.
And your darkness shall be as the noonday.
En je duisternis zal zijn als midden op de dag.
The Lord will continually guide you.
En de Heer zal je voortdurend leiden.
And satisfy your soul in drought.
En je ziel verzadigen in de droogte.
And strengthen your bones.
En je botten sterk maken.
You shall be like a watered garden.
Je zult zijn als een besproeide tuin.
And like a spring of water whose waters do not fail.
En als een bron van wateren waarvan de wateren niet zullen ontbreken.
And verse 12, those from among you.
En die uit u voortkomen.
Shall build the old waste places.
Zullen de oude verwoeste plaatsen opbouwen.
You shall raise up the foundations of many generations.
De fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest zult
and
gij oprichten.
Shall be called the repairer of the breach.
En je zult genoemd worden degene die de bressen herstelde.
The restorer of streets to dwell in.
En die de paden weer opmaken om ze te bewonen.
Friends, in these verses, what we just read, there are 10 specific promises. Number 1.
In deze verses zijn 10 specifieke beloftes.
Verse 10,
nummer 1, vers 10.
Then your light shall dawn in the darkness.
Je licht zal opgaan in de duisternis.
Vers 11.
En je botten zullen sterk gemaakt worden. Er zal genezing zijn.
And then there will be righteousness.
En dan zal er gerechtigheid zijn.
Then there'll be glory
mentioned. En er zal heerlijkheid zijn. Dat wordt hier genoemd.
There shall be answered prayer.
Er zullen gebeden beantwoord worden.
There shall be continual guidance.
Er zal voortdurend leiding zijn.
There shall be satisfaction.
Er zal genoegdoening zijn. Je zult tevreden gesteld worden.
In your life that endures.
Je zult werk hebben in je leven wat blijft bestaan, wat blijft staan.
And there will be restoration.
En er zal herstel zijn.
Is that amazing? That's the promises of fasting.
Is dat niet geweldig? Dat zijn beloftes van het vasten.
Friends, we all should want those things to be in our life. Amen.
We zouden gewoon toch allemaal deze dingen in ons leven moeten willen, toch? Amen.
We need to have the light of God not only flowing in us, but out of us.
We hebben toch nodig dat het licht van God niet alleen in ons komt, maar dat het uit ons stroomt.
We have a right to be healthy.
We hebben het recht om gezond te zijn.
We can become righteous in the things of God.
En we kunnen gerechtvaardigd worden in de dingen van God.
The glory of the Lord shall shine out of us.
De glorie, de heerlijkheid van God zal uit ons stralen.
There's going to be answered prayer for us.
Er zullen beantwoorde gebeden zijn voor ons.
There'll be continual guidance from the Holy Spirit.
Er zal voortdurend leiding van de Heilige Geest zijn.
There'll be a refreshing. The water here symbolizes the Holy Spirit.
Er zal verfrissing zijn. Het water hier symboliseert de Heilige Geest.
There'll be a work that endures. Work will endure.
Er zal werk zijn wat zal blijven bestaan.
And there'll be restoration in our lives and lives we touch.
En er zal herstel zijn in onze levens en in de levens van mensen die we raken, aanraken.
It would be very foolish if we didn't go after those.
En het
things.
Zou tamelijk dwaas zijn als we niet deze dingen zouden najagen.
So finally I want to encourage you to look at that lifestyle of prayer and fasting.
Dus ik wil je tot slot aanmoedigen om te kijken naar deze levensstijl van vasten en bidden.
Start simply. Start fasting one meal a day or something.
Begin gewoon simpel. Begin voor bijvoorbeeld met één maaltijd op een dag.
Don't start with 40 days at once unless God tells you.
Begin niet in één keer met 40 dagen vasten, tenzij het echt de Heer is die dat tegen je zegt.
And there's always the enemy always puts traps in the road.
De vijand probeert altijd vallen te plaatsen in je weg.
I guarantee you the day I start a fast.
Ik kan je zo verzekeren, de dag dat ik start dan met vasten.
Someone will call me up, would you like to come out for dinner?
Zal er wel iemand bellen van hey, kom je bij mij eten?
Or I'll be walking somewhere past and there'll be a bakery with the
of je loopt
out.
Ergens en je loopt precies langs een bakkerij waar die geur. Oh.
And I'll be like the Titanic hitting the iceberg. Oh shudder.
En ik ben dan als de Titanic die de ijsberg raakt. En
but that's just the flesh reacting, okay?
Maar dat is gewoon het vlees wat daarop reageert.
So I encourage you to start to think about pursuing a continual lifestyle of fasting.
Ja, ik wil je aanmoedigen om een levensstijl waarin vasten voortdurend aanwezig is na te jagen.
And if you are, you know, diabetic or something like that and you can't fast from foods. Fast from TV, fast from something like that. You know
als je
what I mean?
Diabetes hebt of iets dergelijks en je kunt echt niet van voedsel vasten, vast dan op dingen als televisie of gewoon andere dingen die echt impact hebben.
Now this is what can happen. We've got a little bit of time.
Vaste zonder gebed wordt toch gezegd van dat is nutteloos, maar als ik werk, wat moet ik dan doen?
What happens the first three or four days when you fast is your body's reacting.
Oké, wat gebeurt er als je gaat vasten? De eerste 2-3 dagen als je vast, reageert je lichaam.
There's often dizziness.
Een van de dingen is dat je vaak wat duizelig bent.
Often headaches.
Hoofdpijn.
Often lack of strength.
Weinig kracht in je lichaam.
Now, particularly if you drink coffee, you're going to have headaches.
Vooral als je normaal gesproken koffie drinkt, dan heb je heel erg hoofdpijn, want je cafeïne levels die je.
Kind of like doing cold turkey on the drugs.
Is een beetje als zeg maar in één keer afkicken van drugs is het.
And so you have to work out for yourself which one suits you. Dus it's not about a method, it's about a heart.
Je moet zelf kijken hoe je dat uitvoert. Het is niet de methode die je gebruikt, het is het hart waarmee je het doet.
And it's your heart intent, Lord, I want to fast to get closer to you, to do all these things. God will honor that.
Dus als je ook vast omdat je zegt van Heer, ik wil gewoon dichter bij u komen, dan zal de Heer dat.
That's one of the reasons I don't drink tea or coffee now with the caffeine thing. It just my headaches were like migraines when I'd go on a fast.
Een van de redenen dat ik nu eigenlijk geen koffie en thee meer drink, is omdat als ik dan vast, dan gaat het echt helemaal mis. Dat is niet.
So for me, I just drink hot water now. That's my.
Dus ik drink nu gewoon heet water. Want dat is
tea has caffeine in it too.
Want zelfs in thee zit wat.
And so you can have different reactions. I could not physically work on the water fast. I had to go on a Daniel fast. You know,
als ik gewone watervast deed, dan kon ik niet fysiek werk doen. Vandaar dat ik dan een Daniel vasten deed.
And so you may the first couple of days you may be lightheaded.
Dus de eerste paar dagen kan je licht voelen in je hoofd en zelfs verward. En dat is normaal dat je dat hebt.
It's the body cleaning out the toxins.
Het is ook je lichaam die gewoon alle gifstoffen aan het kwijtraken is.
And so you've got to work out your own way.
En je moet je eigen manier.
It's a heart decision, okay?
Het is een hartsbesluit vooral.
I would try Daniel for a little while.
En ik zou een Daniel vasten proberen voor een tijdje.
Daniel, I just when I do Daniel, I eat salad and I have some nuts, maybe walnuts, you know, just. Mainly salad, tomatoes, lettuce,
Daniel,
like that.
Ja.
You know what I mean? I don't have
groenten,
any
noten, dat soort dingen gebruikte Daniel wel. Dus
I don't have any carbs, no carbs.
Helemaal geen koolhydraten. Yeah. Dat soort dingen doe je dan.
So, just mainly salads and some fruit.
I think part of the question, I was, sorry. If you're fasting, should you also be focusing time on prayer?
Yeah. If you can. Now, what I used to do, there was a season that I used to work 12 hours a day.
Nou, als je dus vast, moet je dan altijd je focus ook op bidden hebben. En het antwoord is, voor zover je dat kunt.
The point I mentioned is I had to get up a little bit earlier to have my prayer time.
En toen ik werkte vaak 12 uur op een dag. Dus ik moest gewoon iets eerder opstaan om gewoon ook een tijd van gebed te hebben. Dus je bent doelgericht dat je ook wat tijden van gebed ook apart zet.
Just try to maybe do 10 chapters a day in the New Testament.
En om gewoon een stuk van het woord te nemen, echt bijvoorbeeld om dagelijks 10 hoofdstukken te lezen, het Hooglied te lezen.
But remember, like first 3 or 4 days, you could be really sick, you know.
Maar onthoud, de eerste 3-4 dagen kan je echt rot voelen.
The caffeine really knocks your body around. But you know, it's so healthy for you. You get the toxins out. You know, in some ways it's like having a sauna.
Het is zelfs eigenlijk heel erg gezond voor je, want al die gifstoffen gaan het is als de sauna waar al de rotzooi van je uit je lichaam zweet.
So, I encourage you. Try out the best that works for you.
Dus ik wil je aanmoedigen, ontdek gewoon de beste manier die bij jou past, die bij jou kunt.
Never do the total fast unless God tells you to, and never do it more than 3 days.
En doe zeker nooit de volledige vast zonder dat de Heer het doet, en als je het doet, nooit meer dan 3 dagen.
So I would be looking at the total fast or the Daniel fast. And if you have health conditions, ask the doctor. Just check with the doctor. Okay?
Dus ik zou gewoon gaan voor of een normale vaste, een watervaste, of voor die Daniel vaste. En als je bepaalde gezondheidsproblemen hebt, overleg met je huisarts.
Here's something interesting at the house of prayer. If we have young girls that have struggled with anorexia.
Bijvoorbeeld even een ander punt in het huis van gebed in Kansas. We hebben jonge meiden die bijvoorbeeld worstelen met anorexia.
You all know what anorexia is. You know, we don't make it compulsory for them to fast.
Voor hen is het absoluut niet verplicht om te vasten.
We encourage them to still eat.
We moedigen hen zelfs aan om juist gewoon te blijven eten.
Until they have victory in that area.
Totdat ze overwinning hebben in dat gebied.
Does that make sense?
Is dat logisch? Yeah. Ja.
It's same like if you're a recovering gambler.
Bijvoorbeeld een ander voorbeeld: als jij iemand bent die van gokken aan het terugkomen is.
We don't make you treasurer of the church.
Die maken we ook niet de penningmeester van de kerk.
Or recovering alcoholic, we don't put you in charge of the communion wine. You know what I mean?
En iemand die van alcoholisme aan het herstellen is, die wordt ook niet gesteld over de avondmaalswijn.
It's about using God's wisdom, amen.
Het is gewoon het gebruik van Gods wijsheid in deze
dingen. Well, I think we're just about running out of time for the first one. I don't know what time we start.
Volgens mij zijn we.
So thank you for coming.
Kwartiertje over tijd.
Get fasting and it's really good.
Dankjewel. Ga ervoor. Vasten met die app.
So, time for coffee.
Tijd voor koffie.
Fill up with caffeine again. Start on Monday.
En begin maandag maar.
Start on Monday.
Yes. Amen.